de vorige keer dat ik mocht spreken over het onderwerp van zwijnen terug naar vaderhuis, heb ik getracht te spreken over de weg vanaf de zwijnen terug naar het vaderhuis, uitgaande van de tekst Lucas 15, vers 20a, waar wij lezen: en opstaande ging hij naar zijn vader. Ik meen dat ik toen heb gesproken over zijn uitgangspunt en daarbij verwezen heb naar Psalm 66, door het hoogste arm het geweld ontogen. Toen over de weg zelf, om te verschijnen voor zijn heilige ogen. En tenslotte het doel, het vaderhuis, om daar te komen met offers, schuldoffers, zondeoffers. Ik heb gezondigd, ik ben niet meer waardig. Offers van het verbrijzeld hart, offers aan hem toegezet. Vanavond, nu het ons gegeven is om voor een tweede keer de aandacht bij deze stof, deze mateloos rijke stof, te bepalen, wilde ik u voorstellen om over de tweede helft te spreken van dat 20e vers, waar wij de begroeting van die zoon door zijn vader bericht krijgen. Als daar staat: en als hij nog verre van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen, en toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. Met enige nadruk zou ik dus wel willen zeggen dat ik mij beperk tot deze vijfvoudige begroeting, zoals die in deze tekst beschreven staat, en niet kan komen in de tijdbestek van deze avond tot de zonde- en schuldbelijdenis die daarop volgt, nog op de vier geschenken, het kleed, de ring, de schoenen en het kalf, die hem daarna worden aangeboden, nog op de knechten, het knechtvolk des Heren, dat middelijkerwijs hem deze geschenken toe moet brengen. Want er staat dat de Heere zegt tot zijn knechtvolk: brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. Geeft die ring aan zijn vinger. Doet die schoenen aan zijn voeten. Wat ligt dat nou? Wat ligt dat om met artikel 28 van de Nederlandse geloofsbelijdenis te spreken? Dienende de opbouw der broederen, hoe diep ook gevallen, naar de gaven die hun God verleend heeft. Want zijn godsgaven, maar zij moeten ze verlenen. Dienende de opbouw der broederen, zelfs tot hoger dan zichzelf. Want ze moeten gaan knielen bij de jongste zoon. Ze moeten hem de schoenen aandoen. Ze moeten voor die diep gevallen zondaar, die gekomen is tot zonde en schuldbelijdenis, daar moeten zij als knechten bij gaan knielen op hun knieën om de schoen aan te doen. En dan moeten ze hem opbouwen tot aan het kleed toe, tot aan de schouderen toe, tot hoger dan zichzelf. Want hij moet als zoon worden aangekleed. En zij blijven slechts knechten, zo achter de een de andere uitnemender dan zichzelf. Dit is schone stof nu. Maar kan er niet toe komen vanavond. En wij willen ons beperken tot slechts dus die vijfvoudige begroeting, hopende dat God door zijn Heilige Geest toe wil schieten op het woord, op mijn hart die het zeggen moet, op uw hart die het horen moet, opdat wij zelf begroet zouden mogen worden door die God die rijk is over een nooddruftig volk tot hem gevloden.
in hun angst en pijn, zal hij dan redder zijn. Smaken wij door Gods genade die vijfvoudige begroeting zelf. Dat geven God. Zingen wij nu met het oog op die Vader, die Jezus Christus, die eeuwige Vader heet en vredevorst, reeds bij de profeet Jesaja, zingen wij aangaande hem uit de 103e psalm, het 2e, het 7e en het 9e vers, psalm 103, de versen 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel dat zij genadig wil vergeven. Uw krankheid kent, deze mijn zoon was dood, hij weet het, uw krankheid kent. En ze liefderijk geneest. Schone regel, die van dat verderf uw leven wil verschonen, die met goedheid, met barmhartigheid u kronen, die in uw nood uw redder is geweest. En het 7e, geen vader sloeg met groter mededogen. En het 9e vers, dat zeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid. Ook in 1967 nog, altoos dezelfde wezen, zijn trouw rust zelfs op dat late nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, nog van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht, en dan is er een. En als hij nog verre van hem was, zag hem zijn vader, dat is de eerste begroeting, dat de Heere Jezus Christus, de getrokken zondaar, reeds van verre ziet, ook al ziet die zondaar de Heere nog niet, de Heere ziet hem wel, denk aan Nathanael. Eer u Filippus riep, zag ik u onder de vijgenboom. En dan komt er de 2e begroeting. En werd met innerlijke ontferming bewogen. De 3e begroeting. En toelopende. En dan de 4e begroeting. Viel hem om de hals. En de 5e begroeting. En kuste hem. Deze vijfvoudige begroeting uit louter genade. Wedervaart hier de Zoon en wordt ons door de Heere Jezus gepredikt als zijnde de binnenkomst in het Vaderhuis, waarna nog vele schatten en wonderen zullen volgen. De inleiding bij het knechtvolk. Overstelping met geschenken. De vrolijkheid met de Vader zelf. In één huis. Waarvan bij de profeet Joël staat geschreven dat heerlijke woord dat een mens in het strijdperk van dit leven met heimwee kan vervullen. En vreemden zullen niet meer door haar doorgaan. Een mens zou geneigd zijn te zeggen dat pas op dit moment van de begroeting, de verloren zoon tot een wedergevonden zoon is geworden. Maar dan doet men aan de Heere en zijn werken tekort. Bedenk de psalm eens, des Heeren werken, ik weet niet of u daarmee in kunt stemmen. of u daarmee in mocht stemmen. Des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin een lust gedoopt, doorzoekt ze ijverig en bestendig. Zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid oneindig. Vorstelijk, als een mens door genade zo de Heere toe mag zingen. Nee, deze zoon is reeds voor deze begroeting in drierlei opzicht een wedergevonden zoon, echter zonder het zelf reeds te weten. Dat kan. De Heilige Schrift predikt ons dat het heil waarmee de Heere een verloren mens wil zoeken, dat de levendmakende krachten waarmee hij een dode wil opwekken, reeds aanvangen ver voor het uur der bevinding. Waarom de Heere ook zegt, gij zult het na deze verstaan. Daarom zegt de psalmist ook, op het nagaan van uw wondere macht sla ik verrukt het oog naar boven. Ik zal u, o Heere, even geloven. Maar er valt wat na te gaan, wat hij toen nog niet onderkende. Er valt wat te verstaan voor deze. Zo is het geweest in dat heerlijk visioen in Ezechiël 37 van het dal van dorre doodsbeenderen. Daar liggen dorre doodsbeenderen in een dal. En die dorre doodsbeenderen worden tot levende mensen door het woord en de geest des Heeren. Maar voordat ze levend worden, is er toch aan die dorre doodsbeenderen van Gods wegen al veel geschied. Want eerst komt er op die dorre doodsbeenderen vlees, dan komen er zenuwen, dan komt er een hart, maar ze weten het zelf nog niet, want er zit nog geen leven in. En dan ten vierde schenkt de Heer zijn Heilige Geest en dan staan ze op en weten dat zij levend gemaakt zijn en dat de Heer al veel aan hen gedaan heeft voordat ze het ondervonden en onderkenden en erover juichten. Gij zult het na deze verstaan, hoe de Heer vlees aanbracht, hoe de Heer zenuwen en huid aanbracht, voordat hij u het licht van de Geest dat u in de waarheid leiden zou geven. Zo is het altijd, des Heeren weg met een mens. Zo is het ook met deze verloren zoon. En laat ons daarom trachten tot onze troost en tot grootmaking van Gods daden en in de gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift te zien hoe deze zoon reeds voor die begroeting op drievoudige wijze een wedergevonden zoon was, echter nog zonder het zelf te weten. In de eerste plaats, ik wil u wel de drie punten vastzeggen, dat is misschien duidelijkheidshalve aangenaam. De Heere is met hem bezig door het afbrekende werk van zijn Heilige Geest. Ten tweede door het bindende werk van zijn Heilige Geest. Ten derde door het bekledende werk van zijn Heilige Geest. Dat zijn geen vreemde zaken. Dat zijn de zaken die de Heere toepast aan een mens die wordt wedergevonden uit een verre land om gebracht te worden tot het Vader. Wel, allereerst het afbrekende werk dat de Heere gaat verrichten aan een mens die verslingerd is aan, gekluisterd is aan, gebonden is aan de wereld, ver van Gods huis, ver van Gods gemeenschap, ver van Gods volk in het verre land. Die mens heeft dat gekozen. Hij wilde het zelf. Door zijn van God afkerige wil. Hebt u die ook? Terwijl u hier zit. Moet u het beleiden? Ik heb ook een wil. Die zich van God afkeert. Als God me er niet voor bewaart. Dan ga ik ook van hem weg. Ook naar een eigen gekozen terrein. Een eigen land. Waar God niet woont. Om daar zelf als God te wezen. Doorbrengende de goederen die hij mij verleend heeft. Overdadelijk. Zie. Daar staat in het boek Numeri. Hoofdstuk 14, vers 34, een ontdekkende tekst. En het ware misschien wel eens wenselijk, als wij eens een tijd lang die tekst in onze huiskamer aan de wand hingen. Ik heb hem nog nooit ergens zien hangen. Maar het is het begin van het heil. Het is de aanvang van alle genade. Dat uitbrekende werk van God geeft. Want wat staat er in dat tekstwoord? Namelijk dat de Heere zegt, gij zult gewaar worden mijn afbreking. Nu zeggen wij, als het zo is, Heere, dat wij gewaar moeten worden uw afbrekende kracht, dan zijn wij als die mensen die baden dat hij Jezus uit hun landspalen uitging. Want u zegt, aan afbraak heb ik geen behoefte. Ik wil opgebouwd worden. Als de Heere overkomt, dan begint hij met een mens in zijn oude luister, in zijn oude zondestaat, in zijn oude zondeliefde, in zijn oude zelfverheerlijking, af te breken tot op de grond. Zo begint de Heere altijd. Zonder uitzondering. En denk nou niet dat u daarom heen kunt. Opstandingen zijn alleen daar waar graven zijn. En een mens moet eerst met zijn oude ik in het graf gewaar worden zijn afbreking. Wil die ooit komen tot een opstanding? Maar er wordt ons nergens verteld in de Heilige Schrift dat er een weg is naar de opstanding en de hemelvaart. Buiten het kruis om. Volg mij, zegt de Heere Jezus. Dat wil zeggen, dan gaan we wiskundig zeker ons Golgotha op, waar ons oude ik aan het kruis moet. Om daarna te mogen worden opgewekt tot een nieuw leven. En de wetenschap te hebben. Het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven. Nu zijn wij daar zeven. Maar een mens moet door het kruis en door het graf heen. En wij willen altijd weer daar een vraagteken bij zetten. En trachten via wat voor kerkelijke richting ook. Via wat voor geestelijke stroming ook. Daaromheen te gaan. Maar we zullen er nooit komen. Omdat de Heere zegt. Mijn weg gaat door de afbreking tot de opbouw. Eerst moet het oude eruit. Dan pas kan het nieuwe erin. Begeren wij dan. Zitten wij met die begeerte hier in de kerk. Dat we daar zeggen, zo doe hij ook aan mij. Zo is het met deze verloren zoon gegaan. En hij heeft allereerst gewaarwording gekregen. Aan de afbreking der Heere. Hoewel hij nog helemaal niet wist dat dat de Heere was. Dat dat zijn vader was. Hij dacht dat het de omstandigheden waren. De Heere heeft hem afgebroken. Allereerst heel praktisch in zijn portemonnee. Als de Heere je ziel wil bereiken. Dan gaat hij wel eens beginnen met je portemonnee. Want er staat als eerste afbreking in zijn werk. D-
dat hij had alles verteerd. Daar heeft de Heer voor gezegd. Dat het alles opraakte in zijn leven. En dat de bodem van de schatkist zichtbaar werd. Daar heeft de Heer voor gezegd. En dat was nodig voor zijn ziel. En als die schatkist van hem nooit was leeggeraakt er in het verre land. Dan was die menselijkerwijs gesproken nooit tot de Vader gegaan. Dan had hij nooit die honger gekregen. Dan had hij nooit die heilige jaloezie gekregen naar de knechten die overvloed hebben van brood. En dan had hij nooit zich neergestort voor de Vader. Dan had hij niet nodig gekregen. Dan was het geen noodrustig volk geworden. In hun nood. In levensangst. Ik kom aan van hem. Gans hulpeloos tot hem gevlogen. En mens moet al hulpeloos zijn. Wil hij tot de Heere vliegen. Anders dan vliegt hij niet tot de Heere. En hij weet wat maakt zo bij zijn gedachten dat wij stof zijn en daar handelt hij naar. Hij laat het opraken. Ten tweede, hij zorgt voor nog een andere afbreking. Een hongersnood. Niet alleen zijn portemonnee raakt op. Maar ook alles om hem heen raakt op. Maar dat is wat. Niemand kon hem meer iets geven. Zelf had hij niets meer en de ander had ook niets meer. Dat was een grote hongersnood. Zo doorsnijdt de Heer de band die hij daar had. Met vrienden en met slechte vrouwen. Hij kan er niet uithouden. Hij kan er niet meer leven. Dan heeft hij nog één strohalm in zijn handen. Maar die wordt ook afgebroken. Dan neemt hij de toevlucht tot een zwijnenboer. En dan zegt hij, want hij wil en hij zal niet naar huis. Dat nooit. Hij neemt de laatste kans nog waar om buiten God te blijven. Dat doet hij dan. En dan zegt hij tegen die zwijnenboer, laat wel op uw land mogen werken. En ik neem met het minimum aan alle loon genoegen. Al is het maar een lepel zwijnendraf, dan wil ik uw zwijnen hoeden. En wat doet de Heer? Die bindt de handen van de zwijnenboer en zijn werkvolk op hun rug en er staat en niemand gaf hem die. Maar dat was. Dan kom je met de psalmist David in psalm 142 terecht. Ik wou vluchten en ik kon nergens meer heen. Zodat mijn dood voorhanden scheen en dat zegt hij dan ook. Ik kom om van honger. Gij zult gewaar worden mijn afbreking, zegt de Heer. Heeft de Heer uw wegen zo al dood laten lopen? Dat is wat. Als je op een viersprong bent en je gaat de ene weg in, dan staat naar een eind, doodlopende weg. Je keert terug. Je gaat de andere weg in, doodlopende weg. Je gaat de derde weg in, doodlopende weg. Je staat met je rug naar de vierde weg. Je zegt, waar moet ik heen? Moet ik dan heen naar diegene die ik haat? Bij diegene bij wie ik in de schuld lig, in de doodschuld lig. Bij diegene die het recht heeft het doodvonnis over mij te vellen. Hier dood of daar dood. Ik kan nergens heen. Hebt u dat ook in uw leven? Dat u zegt, ik hou het in de wereld niet meer uit. Het wordt me afgebroken. Misschien wel van God wegen, dat zie ik nog niet. Maar naar God terug op mijn knieën. Me stellen in zijn handen, zodat hij mij veranderen kan. Nee, dat niet. Want wij vrezen de bekering. En wij vrezen de nieuwe mens om daarmee te worden aangedaan. En wij zeggen, zo lang mogelijk buiten God blijven. Misschien kan ik me nog handhaven. Hij trok mij uit, zegt de psalmist. En gij deed mij gewaar worden, uw afbreking. Een pijnlijke zaak. Een nodige zaak. Dan komt er een tweede werk van de Heer. Als hij die jongen heeft afgebroken in al zijn eigen plannen en begeerten, dan komt hij hem tegelijk te binden. De Heere laat een afgebroken mens, een mens in zijn staat der ellende, in zijn kennis der ellende, in de ontdekking aan zijn eigen doodstaat, ik kom om, niet licht. De ware kennis der ellende staat nooit op zichzelf. De ware kennis der ellende is onlosmakelijk gekoppeld aan de kennis der verlossing. Want de ware kennis der ellende wordt gewerkt alleen maar door de verlossende Heere zelf. De ware kennis der ellende wordt door de Heere gewerkt opdat hij tot verlossing zou komen. Ik geloof niet in mensen die alleen maar spreken over hun ellende en nooit over hun verlosser. Dat kan niet. Want alleen maar de verlosser kan de kennis der ellende bewerkt hebben. Dat bewerken we zelf toch niet. Wie overtuigt u van zonde en oordeel? De schrift zegt dat doet alleen Gods Heilige Geest. Die zal u overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar dan moet u die geest toch kennen en de heerlijkheid van die geest. En waartoe die geest trekt. Dat die onlosmaakt. Er kan geen prediking over de ellende zijn zonder prediking over de verlossing. Maar er kan ook nooit een prediking over de verlossing zijn. Dan over een prediking over de ellende. Hij trok mij uit en onlosmakelijk zat erbij en bracht mijn ruimer wegen. Dat is één ding. Niet hij trok mij uit en liet me toen vooruit vuil liggen. Nee, hij trok mij uit mijn oude staat. Hij brak mij af in mijn oude staat en bracht mijn ruimer wegen. Dat is de kennis der Tommy. Dat is de bevindelijke kennis. Dat gaat in één zin, in één kennis. Het is beide niet uit de mens. Maar het is beide uit verkiezende genade van die verlosser. En dat zegt de psalmist daarna ook in Psalm 18. Want hij had lust aan zijn knechtenbid. En zo gaat die zoon dan. Als hij is afgebroken in het ware land, gaat hij de weg naar. Onlosmakelijk. Maar nu ook het derde. Niet alleen de afbrekende kracht en de trekkende en bindende kracht. Maar nu de bekledende kracht van de Heilige Geest. U zult zeggen, hoe kan dat dan? Want hij werd toch pas bekleed in het vaderhuis. Met dat beste kleed. Dat is zo. En toch is hij reeds eerder bekleed. Innerlijk. Waarmee dan? En nu heb ik dit zelf, wat er nu komt, prachtig en heerlijk gevonden. Toen ik het ontving, deze gedachte. En ik heb voor mijzelf ook de noodzakelijkheid ervan in moeten leren zien. De wenselijkheid en de liefelijkheid. En ik hoop dat het me nu ook gegeven is, dat hoop ik zo. Hè? Want ik kan niet bij uw hart, dat kan ik niet. En ik kan ook nooit bij mijn eigen hart, dat kan ik niet. Mijn leven lang kan ik niet bij mijn eigen hart. En ik kan bij geen enkel hart. Dat is bij het hart van mijn kinderen niet. Maar de Heere kan bij de harten. En hij past in het nu toe. En past in het door. Wat die bekledende kracht van de Heilige Geest. Wel, dat is dit. Mag ik beginnen met een eenvoudig voorbeeld. Ik dacht dat dat misschien verduidelijkend kon werken. Wanneer u 's ochtends vroeg opstaat en de zon is nog niet boven de einder geklommen in het oosten, dan ziet u nooit wanneer u wacht dit beeld dat de zon opstijgt in een inktzwarte hemel als een rode bol. Dat ziet u nooit. Maar die zon, wanneer ze nog niet zichtbaar is, werpt haar gloed reeds vooruit in het zwart van de hemel en in een gloed van rood en roze
rijst zij als een boel omhoog. Zij bekleedt eerst het veld waarin ze zich wil verheerlijken. Zo nu is het ook bij de zonne der gerechtigheid Jezus Christus. Als de zonne der gerechtigheid zich wil gaan verheerlijken in het inktzwarte leven van een zondaar of een zondares, van die verloren zoon, dan werpt die zonne der gerechtigheid, wanneer hij op zal gaan, wanneer het vindenstijd zal worden, eerst gloed en licht in die inktzwarte ziel vooruit, bekleed die inktzwarte ziel met eigen rood en roze, om daarin zich aanstonds bij de begroeting te verheerlijken en groot te worden en alles in alles. Hoe voltrekt zich nu die bekledende werking van Christus' Heilige Geest in de inktzwarte ziel van die verloren zoon bij de zwijnenkamp? Als volgt. Zie, daar staat namelijk dat die zoon, zittende ter neer bij de zwijnendrof, bij zichzelf zegt: ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Hij weet dus dat zijn vader nog leeft, na zo lange tijd. Hij twijfelt daar niet aan, hij aarzelt daar niet over. Hij gaat er als een vaste zekerheid van, hè. Mijn vader leeft. Hoe weet hij over dat? Hoe heeft hij er inzicht in dat zijn vader leeft? Waar haalt hij dat die kennis nou vandaan? Aanstonds horen wij dat zijn vader van verre naar hem uitziet. En de vader die zijn zoon van verre kent, Psalm 139, gij kent van verre mijn gedachten, en die dat aanstonds ook blijkt te weten, en weet hoe zijn zoon eraan toe was in dat verre land, want hij zegt: deze mijn zoon was dood. Hij weet precies wat er met die zoon aan de hand is geweest. Hij weet ook precies dat hij zonder kleren thuis zal komen, in lompe gehul van de oude beste kleedklaar en schoenen en een glas kalf. Hij weet precies in wat voor staat hij aan zal komen. Hij weet precies in wat voor staat hij daarin geweest is. Verloren. Hij weet het alles. En met zijn almacht en alwetendheid ziet hij uit naar zijn zoon. Hij kent hem van verre. En die kennis des Heren straalt als een opgaande zon de gloed uit tot in het donker dat bij de zwijnen trok. En bekleedt die zoon, zodat het licht wordt, vaderslicht. En hij zegt: mijn vader leeft. Dat is uit hem, en door hem, en tot hem. Ten tweede. Dan zegt hij: ik zal tot mijn vader gaan. Hoe kan hij dat nou zeggen? Want hij is zijn leven lang het tegenovergestelde van plan geweest. Hij heeft niet anders gedaan dan van zijn vader weggaan. Hoe kan hij er nou toch toe komen om te zeggen: ik zal naar mijn vader toe gaan? Vanwaar deze volslagen omdraai? Hoe komt dat nou? Dat je nou het precieze tegenovergestelde gaat doen van wat je altijd gedaan hebt. En dat is christenleven. Dat is bekeringsleven. Dat is wat Christus doet: ik maak alle dingen nieuw. Daar hebben ze het. Christus zegt: ik maak alle dingen nieuw. Maakte die jongen dat niet nieuw? Heeft die jongen dan zelf niet het heft in handen genomen en zegt: wel ga ik het eens anders doen? Nee, zegt die vader: mijn zoon was dood en een dode kan niks meer doen. Maar wat gebeurt er? Die vader treedt het huis uit en loopt aan soms toe. En de toelopende vader, die zoekend naar hem uit,
die tot hem uitgaat, straalt het licht van zijn gerechtigheid uit tot in het donker van die troon. En bekleedt daar zijn zoon, zodat het licht wordt. En hij stond op en keerde naar zijn vader. Het licht, die kaas, de inzwarte heen, van duistere ziel. En hij gaat gelijken, heel in beginsel, op wie zijn vader is. Zoals de vader hem kent, hij kent de vader. Hij leeft. Dus de vader op hem toe wil komen. En zijn hart naar hem uitgaat. Zo gaat het hart van die zoon niet op het hart. Zoals de vader met innerlijke ontferming bewogen is. Zo wordt daar een hart en in de zonde verhard hart verbrijzeld. En neemt hij zichzelf voor om te zeggen: vader, ik heb gezonden. Alles wat ik heb gedaan, dat was zonde. Hoe komt het nou dat dat harde hart nu breekt, nu barst, nu splijt, nu verbrijzeld wordt? Doet die zoon zelf dat? Nee, dat doet het uitgaande hart van de vader tot die zoon met innerlijke ontferming bewogen. Daar straalt die zon de zwarte hemel in en daar weerkaatst het. Daar wordt die zon ermee bekleed. En Job zou zeggen: de Heere heeft mijn hart week gemaakt. En die zoon gaat het zeggen onder de straling van die vader, de verkiezende straling, de afbrekende straling, de trekkende straling, de bekledende straling. Ik zal zeggen, ik heb gezondigd. En hij spreekt tegen zijn oude ik in, toen hij nog buiten leefde en het uur van vindenstijd nog niet was aangebroken. Zie, straks zal die vader hem in de armen willen sluiten en hem willen kussen. En voor het eerst wil hij naar de armen des vaders toe. En wil hij met zijn mond zich heffen tot hem. Niet afkeren van hem. Nee, hier wordt het waar wat in Psalm 3 staat. Gij heft mijn hoofd omhoog. Gij doet mij uw gunst aanschouwen. Gij heft mijn hoofd omhoog en ik zal de schuld beleiden. Ik sla de ogen naar het gebuigde heen. Wanneer doet een mens dat? Wanneer die mens zijn hoofd omhoog wordt gezet, als God mij aanziet, dan zie ik wat hem aan. O, het staat zo schoon en zo heerlijk in het Hooglied. Mag ik dat noemen als één enkel voorbeeld? Daar staat in Hooglied 3, vers 2, dat de bruid zegt: ik zal nu opstaan en in de stad omgaan, in de wijken en in de straten. Ik zal hem zoeken die mijn ziel lief heeft. Het is alsof u de verloren zoon hoort spreken. Hoe komt u om op te gaan staan bij die zwijnentrof? Om in de wijken en straten te gaan zoeken. Om hem te zoeken die zijn ziel lief heeft. Hoe komt die jongen daar naartoe? Hij deed het toch nooit? Dat komt omdat in het vorige hoofdstuk, maar dat is dan ook een vorig hoofdstuk in je levensboek. Omdat er staat in het vorige hoofdstuk dat de hemelse bruidegom heeft gezegd: sta op, mijn vrienden, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, de bloemen worden gezien op het land, de zangtijd genaakt, de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort. En de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schoone, en kom. En als dat door de bruidegom met redenen uit zichzelf, uit vrije gunst die eeuwig hem bewoog, gezegd is in verkiezende genade tot die zwarte bruid, dan mag die bruid antwoorden door de kracht van het woord, waarvan immers geschreven staat dat het niet ledig tot hem zal wederkeren, maar dat het in een zwarte ziel zal doen hetgeen hem behaagt, en dat het voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe hij het zendt. Dan antwoordt de bruid in hoofdstuk 3: ik zal nu opstaan en in de stad omgaan, ik zal hem zoeken die mijn ziel leeg heeft. En hetzelfde wonder dat zich voltrekt in de hoofdstukken 2 en 3 van het Hooglied.
Datzelfde wonder voltrekt zich hier bij de verloren zoon en de vader. Doordat de vader opstaat als een zonnedag gerechtigheid. En zijn gloed vooruitwerpt in die zwarte hemel. Wordt die hemel rood gekleurd naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Hij kent de zoon en de zoon kent daardoor weer de vader. De vader gaat uit tot de zoon en de zoon wordt nu getrokken tot de vader. De vader is met innerlijke ontferming bewogen en de ziel van de zoon gaat verbreiden tot de vader. De vader zal zijn lippen naar hem drukken en de zoon zal met zijn lippen liefdetaal spreken. En voor het eerst zal het zijn in dat verloren leven dat het woord uit het hooglied waarheid wordt. Uw spraak is liefelijk, is uw spraak al ooit liefelijk geweest tegen de Heer? Hebt gij ooit al de begeerte gehad om te komen met alleen maar zondebelijdenis en niets anders, met alleen maar de erkentenis van uw onwaardigheid, met alleen maar één wetenschap, mijn vader is, zijt gij zo al afgebroken dat u niets meer hebt? Niets is er waar ik in kan rusten, zegt Satan. Bent u zo al getrokken als een enige weg, maar één weg, die u moet gaan? Wil er leven zijn voor mij? En bent u al gegaan, zo innerlijk verkleed, wetende heilig. En ik kan alleen maar zeggen van mijn vader. En ik kan alleen maar tot hem gaan, getrokken en bekleed door zijn gerechtigheid. Daarom is het dat we hebben gezongen. Help mij op mijn geweten door uw gerechtigheid. Die drie zaken zijn nodig. Want de Heere gaat geen mens de verlossing toerekenen in dat vergelegen land. De vader komt niet met zijn knechten en met zijn geschenken aanzetten in dat verre land. Hij komt het gemeste kolf niet brengen bij de zwijnentrog. Hij komt de ring en de schoenen niet brengen bij die zoon terwijl die in een bordeel is. Maar de Heere wil eerst dat hij uit dat verre land wordt uitgetrokken. Eerste afbraak. Eerste afsterving van de oude mens. En dan was dat tweede stuk in het werk der bekering. De opstanding van de nieuwe mens. Maar de Heere houdt de mens vast. Want de mens denkt van zichzelf tussen beiden. Ik kom om van honger. Dat heeft hij zo opgezet. Hij heeft gezegd toen hij het stuk der ellende goed zat, hij zegt, nou kom ik om van honger. Maar dat niet zo. Want de Heer had hem afgebroken tot zover als hij hem afgebroken wilde hebben. Maar hij hield hem toen vast op het pad der bekering. En naar, en daarin wordt het waar, wat de psalmist beleidt in psalm 118. De Heer wou mij wel erg hard kastijden. Maar hij stortte mij niet in de dood. Dat is recht. Had lang gedaan. Nee, hij verzachtte nog vaderlijk mijn lijden. Hij redde mij op uit alle nood. Daar hebt u nou de waarheid in de psalmen bezongen. Daar hebt u nou Gods volk dat het heeft leren kennen. Daar heeft u nou Gods volk dat het zelfs aanzijt. Dat zegt, dit niet de weg. Heilig zijn uw God die weet. En niemand spreekt uw hoogheid in. Nu, mogen ik dan een tweede zaak aansnijden. Ik heb nu gezegd wie hier ontfermd wordt. Daar hebben we nu over gesproken. Namelijk een verloren zoon die reeds op drievoudige wijze gevonden is zonder dat hij het zelf herkende. Door de afbrekende, de bindende en de bekledende kracht des Heiligen Geestes. Wie hier gevonden wordt. Nu mogen we over een tweede punt spreken. Hoe die mens begroet wordt en ten slotte waar die ontferming op gegrond wordt. Wij hebben gesproken over wie hier ontfermd wordt. Een reeds in drievoudig opzicht gevonden zoon. Nu hopen wij te spreken over hoe die mens begroet wordt bij het vaderhuis. En ik heb u reeds gezegd, toen ik de tekst mocht noemen, vers 20b, dat dat vijfvoudig is. Die mens, oh, de Heere is niet karig. De Heere is zo royaal. De Heere doet het nooit in het miserig en het kleine. Het is altijd dat Heere werken zijn zeer groot. En Gods volk heeft altijd kennis aan de majesteit en overvloedigheid van de Heere wel. Mijn beker vloeit over, zegt de psalmist. Dat is de kennis dat Heere. Die spreekt zuinig van zichzelf, maar rijk van de Heer. En hier ziet u het weer. Een vijfvoudige begroeting. Gij, o ziel van die verloren zoon. Gij, mijn ziel, hebt rijke stof. Zie, wil ik een ogenblik de aandacht wijden op die eerste ware straal waarmee de zon nu in de rood beklede hemel binnenrijdt. En het eerste is dit, toen hij nog verre van hem was, die zoon die op zijn laatste krachten liep, zag hem zijn vader, o, in zijn laatste schaamheid, in zijn doodsnood, in zijn barste ellende, in wat Psalm 116 noemt het dodelijkst tijdgebied. Daarin wil de Heer een mens vinden. In het graf wil hij doen opstaan. Het dodelijkst tijdgebied. Het hachelijkst lot. Dat de ziel nog thans daarin vestigt. Zijn hopen op de Heer God welzalig. Zegt de psalmist in Psalm 146. Daar komt hij aan, zijn dodelijk tijdsgewicht, naar lichaam en naar ziel bij. Wat gebeurt? Daar staat een vader, en die ziet hem aan van ver. Zie, dat is een groot wonder. Dat is een groot wonder dat de Heere Jezus Christus wil kijken naar het ellendigste en beroerdste en het schuldigste en het slechtste en het verdoemelijkste wat er is. Daar wil hij naar kijken. Zag hem van ver. O, die Heere Jezus Christus, die zoveel onnoemelijk heerlijk heeft gezien in de hemel. Die de engelen heeft gezien. Die zijn vader van eeuwigheid heeft gezien. Die de schoonheid en luister van den hemel heeft gezien. Die ziet nu naar het vuilste, het vijandigste, het stinkendste, het miserabel. Hij wendt zijn ogen niet af. Hij ziet het aan. Van verre. Wat een zelfverloochening van de Heer. Wat een offer van de Heer. Een toewijding van de Heer. Wat een reden eruit zit. Mijn oog zal op u zijn. Wat een genade is dat. Dat de Heer niet liever naar de aartsengelen kijkt. Maar die naar mij zal kijken. O Heer. Waarom? Aardse vaders doen zo niet. In hun zondestand. Aardse vaders kijken niet uit. Naar hun verloren zoon. Of die al thuis komt. Aardse vaders verlangen niet dat hun zoon thuiskomt die hun naam en hun goed heeft doorgebracht in het buitenland, in bordelen. Die zeggen, laat hem maar wegblijven. Laat ik je nooit meer zien. Uit mijn ogen. Dat zeggen wij. Uit mijn ogen. Hebt u dat ook wel eens gezegd? Heeft Jezus dat tegen u gezegd? Of heeft de Heere tot u toe steeds gezegd? Komt voor mijn aangezicht. zingt mij een vrolijk lof. Aardse vader zeggen uit mijn ogen tegen hun zoon. Maar er is één vader der eeuwigheid vrede voor. Die zegt voor mijn ogen. En zag hem van verre. Wat is dat een wonder. Als we bedenken. Dat deze Heere Jezus. In zijn aardse omwandeling zelf. Nimmer door een mens van verre verlangend is aan te zien. Dit heil heeft hij zelf nooit van een mens ondervonden. Wat hij nochtans aan een mens vindt. Zelf is hij nooit van verre verlangend aangezien. Nee. Het staat geschreven in Psalm 22 vers 8. Dat uit de Christus het. Allen die mij zien. Allen die mij zien, ja allen, bespotten mij. Zij steken de lippen. Zij schudden het hoofd. Zo is de Heer aangezien. Hij is aangezien, de Heere Jezus. Zoals de jongste zoon aangezien had moeten worden. Dat allen, de knechten en de vader, de lip zouden uitsteken. Ja jongen, dat komt er nog op. Maar de straf. Die de jongste zoon de vrede aanbrengt, was op de vader, op Jezus. En door zijn striemen zal hem genezen worden. En Christus, die door niemand werd aangezien, stond van verre. En zag hem van verre. En het welbehagen der Jezus zal door zijn doorboeide hand. Gelukkig voor het gaan, ziet u het om? Om Christus borgtochtelijk werk. Om het kruiswerk. Voor deze zoon dat aangelegd. Uit genade. Niet uit medelijden. Niet omdat hij vriend heeft. Niet omdat er één grondje is in hem waar dat heil op kan rusten. Maar om Christus werk. Dat weet je. Deze vader. Begroet deze jongen met innerlijke ontferming. Hoe is het mogelijk? Ik had die vader moeten zijn. Ik zal u eens vertellen, dominee. Ik zit met hetzelfde geval. Ik zit met een jongen. Nou, die heeft me geruineerd. Mijn kapitaal geruineerd. Mijn naam geruineerd. Ik weet waar het over gaat vanavond. Maar ik heb geen innerlijke ontferming. Mijn hart zit poddicht tegen die kant. Ik ben bitter om mijn mond geworden. Ik heb een grijze haren van gezien. Geen innerlijke ontferming. Ik weet dat hij mislukt is in de verre wereld. Hij heeft om gevraagd. Moet ik innerlijke ontferming hebben? U, wat zei u dan, hè? U hebt ook zo'n zoon. Bent u zelf ook zo'n zoon? En als de Vader der eeuwigheid, de Heere Jezus Christus, nou is net zo. Zich zou gedragen jegens u. Als dat u zich gedraagt jegens u verloren zoon, wat komt er dan van u terecht? Als de Heer Jezus zegt vanuit zijn vader, uit u van verre ziende, dan loopt hij. In zijn zonde en zijn schuld en zijn ellende. Dan loopt hij. Bezig om te komen van alles. Laat maar. Hij krijgt wat hij verdient. Dan heeft de Heer geluk. Dan heeft de Heer recht. Maar u gaat trouw. Wat wilt u dan? Wilt u die kruiskoning opstaan? Wilt u hem die de eeuwige verstoting droeg in uw plaats? Want de jongste zoon had verstoten moeten worden. Wilt u van hem barmhartigheid ervaren? Vloeiend uit het vergoten bloed. O, de Christus, de Vader der eeuwigheid, heeft beleefd wat de jongste zoon had moeten beleven. Hij zegt het opnieuw in Psalm 22. Zij hebben hun mond tegen mij opengesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Dat had de jongste zoon moeten ervaren. Dat alle knechten des vaders, de oudste zoon, de vader zelf, hun mond tegen hem opensperden als een verscheurende en brullende leeuw. Wij zijn terug, maar dat is het. Hij doet hem niet naar zijn zonde. De straf was op hem.
de verscheurende blik en de opende gesperde monden waren op de kruisheuvel Golgotha. Profeteer Christus, wie is het die u sloeg? Kom af van het kruis, indien geen Godzoon is. Zie, hij roept tegen je. Ze hebben een mond open gesteld tegen de gehangenen. Als een verscheurende en brullende leeuw. Waarom? Omdat het hem behaagde ineens willendheid met het hart. De straf te dragen die de jongste zoon verdiend zou hebben. En opdat hij hem naar volbracht de innerlijke barmhartigheid zou doen ervaren. Die hij niet verdiend had. Maar die de Vader voor hem verdiend heeft. Ten derde toelopende. Daar de straal van heerlijkheid toelopende. Daar loopt een vader toe. Op een zoon die alleen maar weggelopen is. Nu zou die vader hem terug toe moeten keren. En zeggen, jongen, je hebt mij terug toegekeerd. Maar nou keer ik jou eens terug toe. Dan weet je wat het is. Nee, toelopende. Maar heeft die jongen toch niet om gevraagd? Heeft die zoon niet om gevraagd? Heeft die jongen toch niet verdiend? Heeft die zoon niet om verdiend? Er is geen grond in de mens. Waarom God barmhartig zou zijn. Het is verkiezing van eeuwigheid. Toepassing door Christus kruis. Het is sola gratia. Alleen door genade. Toelopende. Een aardse vader is zo niet. Een aardse vader gaat achter de citrage staan. En zegt, laat meneer eerst maar bellen. En laat meneer maar twee keer bellen. Als hij me zo nodig moet spreken. Nou, laat hij maar drie keer bellen. En laat hij maar een uur op de zoek staan. Laat hem maar eens heel klein worden. En dan praten we misschien. Aardse vader zegt, laat hem eerst maar eens wat zeggen, voordat ik over de brug kom. Eerst van zijn kant, dan van mijn kant. Eerst van zijn kant, dan van mijn kant. Want wat zeggen aardse mensen? En dan moet u het goed horen. Want dat heb ik deze maanden afgeleerd. En ik hoop dat u het al afgeleerd hebt. U bent misschien veel verder op de weg. En anders had u het afloopt, heren. Maar weet u wat wij zeggen? De liefde kan niet van één kant komen. Dat zeggen we tegen onze verloren kinderen. Jij moet eerst maar eens komen, joh. Dan zal ik mij over jou ontfermen. Het kan niet alleen maar van mijn kant komen. En nou is het evangelie van Jezus Christus. Het evangelie der schriften. Is dit wonderlijke evangelie. En dat wordt voor de oudste zoon een dwaasheid en een ergernis. Waardoor hij niet wil komen. Het evangelie is dit. De liefde kan van één kant komen. Dat wordt ons bericht. Dat zegt Christus ook, ik ben gekomen tot het verlorene. En het verlorene, dat is die kant waarvan het niet meer kan komen. Daar kom ik toe. Zoals de vrouw naar de verloren penning toe komt. Die penning die kan niet naar die vrouw toe komen, dat is toch duidelijk. Maar dan verkondigt de Heer dat u bent als een dode penning en ik ben als een dode penning en hij is als een vrouw. Dat wil zeggen, het komt van één kant. De penning kan niet naar de vrouw komen, maar daarom komt de vrouw nog wel tot die penning. Het kan van één kant komen. En als die penning dus tot de vrouw komt, en als het verloren schaap terugkomt tot de herder, en de verloren zoon komt terug tot de vader, dan is het omdat hij zelf in hen werkt, het willen en het werken naar zijn welbehagen. Maar hij is de eerste en hij is de laatste en hij laat het van één kant komen, en als het van hun kant komt, heeft hij zelf geschapen. Dat is evangelie. Dat is alles een eenzijdig genadewerk. En dat is niet om de mens in de grond te stampen. Van we zijn maar willoze blokken. Dat zijn we. Maar dat is de prediking. De prediking is dat God zo groot is. Dat hij zich over het dode wil ontfermen. Dat de Heilige Geest wil waaien in een dal van dorre doodsbeenderen. Zo is dat. Dat de vrouw een dode penning wil zoeken. Dat deze vader een zoon wil zoeken van wie hij daarna zegt, deze mijn zoon was dood. Niet dat dat nog een vleugje goed in. Hij was dood. Marsdood. Verloren. Niet voor 95%. 100%. En toen kwam het van mijn kant. En die God is onze zaligheid. En daar zult u het van moeten hebben. En op die God mag u hopen. Ook al bent u marsdood. En dat als u marsdood bent, maar uw beide handen leggen op Gods heilig woord en zeggen, Heere, ik pleit op uw woord. Ik pleit op uw belofte. Dat u het zo zou doen. Geen leven aan mijn ziel. Dan looft mij uw trouwe hulp die mij in rechte spoed. Toelopende. En dat terwijl nooit iemand tot deze Vader Jezus Christus is toegelopen. Integendeel, er staat in het evangelie, allen hebben zij hem verlaten. Toen vluchten ook al de discipelen hem verlaten. Er staat in Psalm 22, hij was een smaad van mensen, veracht van het volk. En daarin heeft hij opnieuw de straf gebracht. De jongste zoon had verdiend. De jongste zoon had versmaad moeten worden van het volk. In plaats van het op hem toe werd gelopen. Maar die straf is door de vader gegaan. En volbracht. En uit dat volbrachte werk komt de rechtvaardiging van de goddeloze om niet. En wordt hem doorgepast. Waar heb ik dat verdiend? Hoe kan God dat nou doen? Gij toch, gij zijt hun roem. De kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Zij heffen het hoofd omhoog. En zullen een eerkroon dragen straks thuis. Waarom ze het niet verdient? Door u alleen die de door de kroon droeg. Om dat even geldbare. Want gij zijt hun ten schuld. In dat strijdwerk in dat leven. En hun koning is van Israëls God gegeven. Dat hart van eeuwig is. En dan komt de vierde begroeting. Het wordt steeds wonderlijker en steeds rijker en steeds schoner. Want dan valt deze vader die zoon om de hals. Heb je ooit begrepen waarom? Ik nooit. Ik heb het pas bij de voorbereiding voor deze preek leren verstaan. Weet u wel wat die zoon van plan was? Dat weet ik. Want hij zei bij de zwijnentrog. Ik zal tot mijn vader zeggen, maak mij tot een van uw huurlingen. Dat wou hij worden. Hij wou een huurling worden. Dat wou hij. En als er nou iemand in het land Kanaan huurling wilde worden bij een meester, wat moest hij dan doen? Dan moest hij naar die meester toe gaan. Dan moest hij op zijn knieën vallen voor die meester. De voeten van die meester kussen. En dan, als de meester hem de hand toestak, dan was hij als huurling aanvaard. Dat wil die zoon doen. Dat is zijn voornemen. Dat heeft hij zich heilig voorgenomen. Daar heeft hij zich op geprepareerd. Bij de wijntop. Zo zal hij doen. En zo gaat hij naar zijn vader. Hij is van plan een vriendschap voor hem te maken. Hij is van plan zich als knecht aan te doen. Maar dat plan ontneemt de vader hem. Want op het ogenblik dat die zoon zal gaan knielen voor de vader. Loopt de vader op hem toe, vangt hem op in de armen, valt hem om de hals. Die jongen die kan niet meer knielen. Dan valt hij om de hals om hem met zoonschap toe te rekenen. Alleen met een zoon handelt een vader zo. Niet met een vriend. Niet met een aanstaande dienstknecht. Hij viel hem om de hals. Niet. Ik heb mij vernederd. Tot in de diepte der hel. Ik heb de pers alleen gedreven. Ik ben de leidende knecht des hemels geweest. Opdat gij mijn broeder zou worden, mijn zoon. Daarom valt hij om de hals. Met zijn doorboorde handen. Om hem toe te rekenen. Tot vader zelf. In zijn diepste vernedering. Toen die kroop door het stof. Voor hem verdiend had. Het zoon. En zo hangt die zoon. Die eigenlijk nog de zaligheid wil verdienen. Brood wil verdienen. Door knecht te worden. Hij wil toch nog een eigen grond aanbieden. Als ik nou knecht word. Dan zal ik brood krijgen. En zelfs die grond wordt door de vader afgesneden. Loopt op hem toe, ontneemt hem dat, vouwt hem op en rekent het hem toe. Om zijn mogelijkheid. Zo daar gaat hij. En ten vijfde, de begroeting. En dat is het diep. En kuste hem. Welk hoofd werd daar gekust? Het hoofd van de verloren zoon, ja. Wat voor hoofd was dat? Dat was een hoofd. Dat hoeren gekust had. Zoals de oudste zoon straks zal zeggen. Hetgeen door de vader niet wordt ontkend. Dat is een hoofd dat hij gebukt heeft tussen zwijnenkoppen bij de zwijnentrog. En het is een hoofd dat zich sedert hij niet meer heeft kunnen wassen. Want weet daarvoor staat dat hij alles verteerd had en hij begon gebrek te lijden. Hij had geen cent meer om brood te kopen. Hij kwam om van honger. Dacht u dat hij geld had om zeep te kopen? Dacht u dat? In al zijn stinkende ellende. Met zo'n kop. Komt hij in zijn doodstad. In zijn dodelijk tijdsgezicht. Zijn vader onder ons. De heilige. Jezus. En die valt hem om de hals. Huis van mij, ik ben een zonder mens. Kust hem met een reine zonder stof. De Heere zegt dus niet. Was je eerst, jongen, voordat ik je kus. Rechtvaardig je eerst, voordat ik je rechtvaardig. Want die jongen kan het nergens vandaan halen. Hij heeft niks meer. Nooddruft de volk. In hun nood. In hun angst en pijn. Gans hulpeloos. Tot hem gevloot. Zal hij zijn redder. Jezus Christus zegt niet tegen Zacchaeus. Ik wil heden in uw huis zijn. Maar ik geef u dus een uur de tijd om eerst de zaak op orde te brengen. Dan kan ik binnenkomen. Jezus komt binnen in de bende. Om die zelf te reinigen. Jezus zegt niet tegen dat stinkende hoofd. Was je eerst, dan kan ik je kussen. Jezus kust het ongewassen hoofd. De rechtvaardiging van de goddelozen. En wij, in de heidense kerk of in de kamerlijkse kerk, wij, u in uw kerkbank, ik op een preekstoel, wij, wat willen wij? Wij willen altijd eerst iets aanbieden. En op grond van onze gronden die wij aanbieden, denken dat God ons op die gronden wel rechtvaardigen zal. En Christus wijst het af. En zegt, ik ben niet gekomen voor rechtvaardigen. Ik ben gekomen voor zondaren. Ik wil niet dat u de eerste bent. Die iets aanbiedt, die begint. En ik de tweede. Ik zeg in het boek Openbaring, ik ben de eerste. En de laatste. Ik doe het helemaal. En in u is geen kracht. Dat is een volkomen zaligmaker. En geen halve zaligmaker. Die pas aan het werk gaat als u met uw gronden komt aandragen. De Heere breekt uw gronden af. Zodat er maar één fundament der zaligheid zal zijn door vingeren. Jezus alleen. En kust hem. En dat. Terwijl die Heere Jezus, zelfs die Vader, zelfs in zijn aardsomwandeling nooit door iemand is gekust. In het gezicht. Daar één keer. Door Judas. Die kuste de Heere in het gezicht. De enige kus. Waarvan ons bericht wordt in de schrift. Die de Heere Jezus. In het gezicht ontvangen heeft. Dat was nog een leugen. Een verraderskus. Hij droeg onze smarten. Niet gekust te worden. Maar zij spogen hem in het aangezicht. En sloegen hem het buiten. Op dat door zijn hand welbehagen des Heeren gelukkiglijk zou voortgaan en viel hem om de hals en kuste hem met lippen die aan het kruis hadden gesproken. Het is volbracht, mijn zoon. O, wat een beroep. Daar zegt de bruid uit het hooglied. De Heere heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. Zo. Wij zullen zijn uitnemende liefde vermelden. Een liefde die aan het recht voldeed. Een liefde die genade toerekende. Loof hem. Die u al wat gij hebt misdreven, o jongste zoon. Hoeveel dat. Genaamde zilvergiet aan de dorpel van het aardrijk. Die dier, uw krank heen allemaal kent. En zijn liefde rijk gedeeld aan de dorpel van het aardrijk. Die van het verderf in het verre land uw leven wil verschonen. Hij is de enige die dat wil. Die met goedheid en barmhartigheid u nog wil kronen. Die in de nood. Afbrekend, bindend, bekledend reeds uw redder is geweest. Geen vader, uw aardse vader. U zelf als vader. Geen vader sloeg met groter meedogen op teder kroost, teder gemaakt ooit zijn ontfermende ogen, dan is trouwens weer op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maakt, zo zijn te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn aan kracht, ach dat wij stof van jongs af zijn geweest. Zo is het dat de Heere in het eerste punt spraken we erover wie hier ontfermd wordt. Een reeds drievoudig gezochte zoon. En nu hebben wij gesproken over het vijfvoudige. Hoe die mens ontfermd wordt. En om destijds willen, het is 9:15, zal ik niet het laatste meer behandelen. Ik wens u en mijzelf slecht toe. Dat u door de prediking en door de geest des Heren vanavond een groot verlangen hebt gekregen naar die hemelse Vader, dat u hem liever hebt gekregen dan alles in het Kerkland, dat u een heilige jaloezie hebt gekregen op die verloren zoon die nog net voordat hij omkwam door liefdekoren getrokken zijn Vader en toegerekende genade mocht ervaren. Ik hoop dat u en ik nooit zullen omkomen door het werk van de duivel in het vergelegen land met de jongste zoon of op het veld met de oudste. Maar ik hoop dat u getrokken en gevangen door de almachtige aan het vaderhuis deze begroeting, want het zal geen andere begroeting zijn, zelf moogt ervaren. En dat u eens zelf hem de lof met de knechten geven moogt, die hem toekomt om al zijn mogendheden. En het psalmvers dat mij nu te binnen komt en waarvan ik voel dat ik ermee eindigen moet, dat is dit. Wie ver van die vader zijn weelde zoekt, en dat doen we van nature allemaal, die vergaat eerlang en wordt vervloekt, onthoud het toch. Hij roeit hen uit die afvoereren, die hem een trotse nek toekeren. O, het zij u goed, door het werk van Gods woord en Gods geest, het zij u goed, het worde u goed, voor die is zo bij vernieuwing. Het worde uw zalig lot, nabij te wezen bij die God. Vertrouw op hem, dat Jezus zoals hij gepredikt is in de schriften. Vertrouw op hem. Niet half, geheel en al. Die Heere, wiens werk ik roem en zal. Want wie hebt u levend hem omhoog? Wat zou uw hart, wat zou uw oog op deze aarde levend hem toch lusten in deze paar jaartjes? Waarlijk, niets is er waar u in kunt rusten. Bezwijk dan ooit, en dat gebeurt. Dat houdt u niet tegen. Bezwijk dan straks in bittere smart of bange nood uw vlees en zelfs uw hart. Zo wil hij zijn als u omkomend van honger voor hem neer wilt starten. En opgevangen moogt worden door de toelopende vader. Zo wil hij zijn voor dat gemoed dat hem alleen zoekt. Een rot, een deel, een eeuwig. De Heere gunne en mij. Dat zou het zalig zijn. Amen.